Welkom bij Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die rond dit thema kunnen zijn. Je luistert nu naar het laatste deel van een reeks van vier met als thema aspecten van je roeping. Deze reeks gaat over vragen als: hoe moet je als christen je werk doen? Mag je carrière maken? En hou je nog wel vrije tijd over in het leven met de Heer? Dit vierde en laatste deel gaat over stille tijd. Stille tijd houden valt niet altijd mee. Een zendingswerker uit Afrika deelde eens het volgende. Weet je hoe het is om hier stille tijd te houden? Vanaf 6 uur 's morgens staan hier de mensen voor de deur. Deze week is het slechts 1 keer gelukt ongestoord stil te zijn met God. Nog vroeger beginnen? Je hebt toch ook rust nodig? In de Bijbel gaat het nogal vaak over het doorbrengen van je tijd in Gods aanwezigheid. We lezen hierover onder andere in Handelingen 10. We lezen de verzen 1 tot 23 in de Herziene Statenvertaling. En er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius? En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd. En hij zei: Wat is er, Heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij 2 van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het 6e uur. En hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken dat aan de 4 hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al de 4-voetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw, voor de 2e keer, een stem tot hem: Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot 3 maal toe, en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem: Zie, 3 mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toegestuurd waren, en zei: Zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden, om van u woorden van zaligheid te horen. Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Petrus met hen en enige van de broeders uit Joppe gingen met hem mee.
De Bijbelstudie heeft als titel Van het dak af. De kentekst is vers 9. En de volgende dag, terwijl ze op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het 6e uur. Je kunt het gerust een spectaculaire gebedsverhoring noemen, wat Petrus daar in Joppe overkomt. Niet dat hij nu precies krijgt waar hij om vraagt. Het evangelie aan heidenen verkondigen is op dat moment voor Petrus beslist nog een brug te ver. Juist daarom krijgt hij een visioen. Niet één keer, maar wel drie keer. We kunnen overigens gerust aannemen dat de uitbreiding van Gods koninkrijk door het toebrengen van gelovigen onderdeel van Petrus' gebed is. Maar zijn doelgroep is op dat moment nog het volk van de Joden. Bijzonder is ook dat zijn gebedsverhoring al een dag eerder in gang gezet was. Immers, dan al krijgt Cornelius, de centurion, een gezicht te zien. Het gebeurt in Caesarea, een stad 50 kilometer noordelijker aan de Middellandse Zee. Cornelius onderscheidt zich door zijn leven dicht bij de Here, in woord en daad, lezen we in vers 2. Als hij in zijn visioen een engel ziet, schrikt hij toch. Cornelius vraagt bevend wat de reden is van zijn komst. Hij krijgt een antwoord dat God zijn gebeden en giften aan de armen heeft gehoord en gezien. De Here weet van hem af. Cornelius krijgt een gedetailleerde instructie om Petrus te laten halen. Die zal hem zeggen wat hij doen moet. Let wel, Petrus weet op dit moment nog van niets. Sterker nog, voor Petrus is zo'n heiden op dat moment geen onderwerp voor evangelisatie of zending. Maar de Here heeft besloten dat dat moet veranderen. Petrus' wereld zal binnen een dag ingrijpend groter worden. Wanneer de vertrouwelingen van Cornelius Joppe naderen, besluit Petrus om op het dakterras te gaan bidden. Het is onbekend of Petrus daar altijd op dat tijdstip van de dag bad. We mogen echter gerust aannemen dat Petrus een regelmatige en aanhoudende bidder is. Hij schrijft daarover in 1 Petrus 5 vers 7. Petrus zal ook ongetwijfeld zijn ervaring gehad hebben met verhoorde gebeden. Maar nu gebeurt er iets wonderlijks. Petrus krijgt trek en vraagt om iets te eten. Terwijl men dat voor hem klaarmaakt, krijgt hij een visioen. Het is een geestesvervoering, wat erop wijst dat Petrus iets ziet dat er in werkelijkheid niet is. Het voorwerp dat naar beneden komt, lijkt op een groot laken. Het laken is gevuld met dieren, grote en kleine, vogels en viervoeters, reine en onreine. Dat laatste vervult Petrus met afkeer wanneer hij de opdracht krijgt om de dieren klaar te maken om op te kunnen eten. Petrus piekert er niet over om die opdracht uit te voeren. De onreine dieren zorgen ervoor dat de reine dieren ook onrein zijn geworden. God heeft toch zelf bevolen dat je je daar niet mee mag verontreinigen? Tot drie keer toe ziet Petrus dit laken en drie keer weigert hij beslist de opdracht die je krijgt uit te voeren. Tot drie keer toe klinkt een stem. Wat God rein noemt, mag Petrus niet onrein noemen. Wanneer hij na zit te denken over dit wonderlijke schouwspel en deze in zijn ogen foute opdracht, staan op dat moment de mannen van Cornelius aan de deur. En op hetzelfde ogenblik krijgt Petrus een opdracht van God, een nieuwe roeping. Hij moet nu onmiddellijk van het dak afkomen en op het verzoek ingaan met die mannen mee te reizen. Ze zijn door God zelf gestuurd en hij moet dan ook niet aarzelen om toe te stemmen met hun verzoek naar Caesarea te komen. Petrus doet wat de Heilige Geest hem gebiedt. Het nieuwe inzicht is niet alleen van reddende betekenis voor Cornelius, maar is belangrijk voor de hele christelijke gemeenschap. Op het apostelconvent maakt Petrus radicaal duidelijk hoe het met de heidenen zit. Hij zegt, en hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Handelingen 15 vers 9.
Niet alleen in Afrika is het lastig om stille tijd te houden. Ook onze samenleving wordt vaak als hectisch en veel eisend ervaren. Veel mensen moeten reizen naar hun werk en staan daarom sowieso vroeg op. 's Avonds slaat de vermoeidheid toe. Stille tijd is belangrijk, zoveel maakt de Bijbel wel duidelijk. Maar hoe? En wanneer dan?
Eigenlijk maakte de vorige episode al duidelijk hoe belangrijk het is je vrije tijd met God door te brengen. De discipelen werden uitgenodigd wat te rusten. Met Christus. Zo is de stille tijd geen werktijd, maar vrije tijd. Het is de tijd van bidden en danken. De tijd om alle noden bij God neer te leggen. maar ook de tijd om je voor hem open te stellen door het lezen en bestuderen van de Bijbel en door meditatie. Het woord is immers vaak de weg waarlangs God ons nu op vragen antwoord geeft. Ongetwijfeld kom je tot de ontdekking dat bidden en danken en jezelf voor hem openstellen een onmogelijke opdracht is. Maar wat voor ons onmogelijk is, is mogelijk bij God. Door de opstanding van Christus mogen zijn kinderen opstaan tot een nieuw leven. Zo wordt stille tijd tijd van het wonder. Als je stille tijd als vrije tijd beschouwt, komt die stille tijd makkelijk in het gedrang als het werk veel is en alle vrije tijd opslokt. De stelregel van Luther geeft daar een doeltreffend antwoord op. Hoe meer werk je hebt, hoe meer je moet bidden. Als je echt veel werk wilt verzetten, moet je vooral veel tijd inruimen voor bidden en bijbellezen. Een praktisch hulpmiddel om de stille tijd niet in het gedrang te laten komen, is het hanteren van vaste tijden en een vaste plaats. Zorg ervoor dat je niet gestoord wordt door de keuze van het tijdstip en door het eventueel inlichten van je huisgenoten of medewerkers. Stille tijd is niets om je voor te schamen. Overigens ook niet iets om je op voor te laten staan. Die stille tijd heeft alles te maken met je roeping en beroep. Als je de vorige afleveringen nog eens terugluistert, wordt je dat meteen duidelijk. Het gebed keert in bijna elke aflevering terug, evenals het spreken van God door zijn woord en geest. De stille tijd is dan ook de levensader, de glasvezel van je roeping. De stille tijd is zo ook van belang als het gaat om geestelijke groei. Het gaat dan om het beter leren kennen en meer liefhebben van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar ook om het beter leren kennen van jezelf, je zwakheden en gebreken. Op die manier krijgt Hij de hoogste plaats in je leven en ga je alles van Hem verwachten. Je eigen rol wordt dan hoe langer hoe kleiner. En toch kun je zo beter je roeping vervullen. Het blijkt namelijk dat je in en door Christus, die kracht geeft, alles aan kunt. Lees hierover maar eens Filippenzen 4, vers 13. Misschien krijg je gedurende die stille tijd wel zicht op een nieuwe roeping. Of, zoals Petrus, op een andere invulling van je roeping. Grenzen die er eerst nog waren, komen misschien wel weg te vallen. De wereld blijkt misschien anders in elkaar te zitten dan je altijd had gedacht. God geeft antwoord op het gebed door de Bijbel en de Heilige Geest. Antwoord op vragen die je misschien, zoals Petrus, nog niet eens gesteld had. Wat een wonder. Wat een voorrecht. Net als voor Petrus is het dan misschien voor jou ook de hoogste tijd om van het dak af te komen. We moeten niet alleen hoorders, maar vooral ook daders van het woord zijn, lezen we in Jacobus 1, vers 22.
Veel christenen zijn ontevreden over hun stille tijd. Ze hebben moeite daar een tijdstip voor te vinden of ervaren onvoldoende Gods aanwezigheid. Maar geef het niet op. God wil onze soms onbeholpen pogingen zegenen. Dat kan ook op een heel onverwachte manier, zoals bij Petrus. Petrus had zijn vaste tijden van gebed en dat is erg belangrijk. Het tijdstip is niet van belang. Als je maar regelmatig bidt en Bijbel leest. Je hebt geluisterd naar Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Deze aflevering was het laatste deel van een reeks van 4, met als thema aspecten van je roeping. Het onderwerp van dit vierde deel is stille tijd. Op Koers is een productie van TWR. Heb je vragen over deze serie of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar studio@twr.nl. Wil je meer weten over dit onderwerp? Luister dan naar de laatste reeks in deze serie die gaat over het einde van je roeping. Ontdek meer van onze podcasts op twr.nl/podcast.